Goedemorgen.
Dag meneer, u volgt als beleidsmedewerker bij Artsen zonder Grenzen de wereldwijde toegang tot geneesmiddelen op. U bent ook vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen bij de Europese Unie over dat onderwerp. Dus we zijn bij u aan het juiste adres. U voelt de toon in mijn stem, hè? Want het is begonnen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Die vaccinatie, leeft diezelfde hoop ook in ontwikkelingslanden?
Ja, uiteraard hebben zij ook een sterke hoop om zo snel mogelijk die vaccins te kunnen gebruiken en de bevolkingen te kunnen vaccineren. Zoals we weten, het is een wereldwijde pandemie. Dus die ziekte komt zeker ook voor in het zuiden, in lage- en middeninkomenlanden. En ook zij hebben uiteraard nood aan het vaccin en eventuele andere middelen, beschermingsmiddelen of eventuele behandelingen als die op de markt zouden komen om hun bevolking te kunnen helpen.
Ja. Maar lage- en middeninkomenlanden, hebben die daar evenveel kans op? Is het niet zo dat rijkere landen nu massaal vaccins aan het aankopen zijn tot er niets meer overschiet?
Ja, er is inderdaad een sterke ongelijkheid op dit moment op globaal niveau aan het aftekenen betreffende toegang tot die vaccins. U zei het al, Europa, de Europese Unie heeft op dit moment, of betracht op dit moment, anderhalf miljoen dosissen aan te kopen van die vaccins voor een bevolking van ongeveer 500 miljoen inwoners. Als we dan kijken naar de ontwikkelingslanden of de rest van de wereld, zij vertrouwen op een ander systeem. Dus zij gaan vaak niet rechtstreeks bij de farmaceutische bedrijven zelf hun vaccins aankopen, maar vertrouwen op het zogenaamde COVAX-systeem. Dat systeem heeft momenteel ongeveer 700 miljoen dosissen dat ze zouden kunnen aankopen of gereserveerd hebben. Maar de 92 armste landen ter wereld alleen al zijn een bevolking van ongeveer 3 miljard inwoners.
Oh,
dus dat is een
even.
Heel groot verschil.
Ja, 700 miljoen dosissen voor 3,5 miljard mensen of 1,5 miljard dosissen voor 500 miljoen mensen. Nou, daar heb je onze wereld.
Ja, dus als we gaan kijken naar de dekkingsgraad voor volgend jaar alleen al, zien we dat Europa wellicht, en Europa maar ook de Verenigde Staten en een aantal andere westerse landen, zouden mikken op een dekkingsgraad van ongeveer 70% tegen het einde van het jaar. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de groepsimmuniteit zou kunnen gegarandeerd worden tegen het einde van volgend jaar. Als we dan kijken naar de rest van de wereld, dan gaan ze met moeite de 20% kunnen halen. Ze gaan die waarschijnlijk niet halen. En die 20%, daarin zitten de zorgverleners als de meest kwetsbare mensen. Ja. Dus mensen die een bepaalde leeftijd hebben of een onderliggende aandoening. Dus die 20% zal wellicht niet gehaald worden zoals het er nu voor staat voor tegen het einde van volgend jaar.
Zie daar de ongelijkheid in de wereld. Is het probleem wel overal even groot? Dat is ook nog een vraag natuurlijk. Hè. Maakt corona overal evenveel slachtoffers?
Wel, de pandemie fluctueert. Hè. De pandemie fluctueert al een hele tijd. We hebben dat ook al een beetje gezien hier bij ons. Landen die in de eerste golf misschien gespaard zijn, blijken daarna dan in een tweede golf toch steviger getroffen te zijn. En zo is dat ook in de rest van de wereld zo. Hè. Er zijn een aantal landen, grote landen met grote bevolkingen, zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika, die toch wel redelijk fel getroffen zijn. Meer recent zien we dan ook in het Midden-Oosten, dat in Irak, in Turkije enzovoort, het aantal gevallen toch weer toeneemt. Dus dat verandert en dat gaat waarschijnlijk ook zo blijven. Dus het blijft ook een beetje koffiedik kijken hoe dat verder gaat evolueren, ja. maar geen enkel land is niet getroffen.
Nee, maar het Westen is toch koploper, hè, wat dat betreft, en dat is niet iets om blij mee te zijn.
Het is inderdaad zeker zo dat het Westen in het aantal gevallen zeer groot is, dat is zeker waar. Afrika lijkt een beetje meer gespaard, maar er zijn ook een aantal factoren die we niet weten. Weet kennen we wel alle gevallen in Afrika? Zijn ze wel degelijk getest en opgespoord? Of is het misschien een jonge bevolking? Dat is niet zo zeker en dat is nog... Er is nog heel wat studiewerk voor nodig of dat effectief zo is dat Afrika sterker gespaard is qua gevallen dan. Of ze allemaal gedetecteerd werden en wat de eventuele oorzaken zijn. Maar bijvoorbeeld Zuid-Afrika, zoals ik al zei, is wel stevig getroffen geweest. En daar is ook een economische factor aan natuurlijk, dat mensen die meer van dag tot dag of week tot week leven, die geen inkomen hebben onder een lockdown, dat leidt tot meer penibele situaties uiteraard. Hè. Mensen hebben geen inkomen meer om eten te gaan kopen enzovoort. Ja. Dus dat is ook een extra factor natuurlijk die in het zuiden wel meer speelt.
We keren nog even terug naar de vaccins. Hoe komt dit, die oneerlijke verdeling? Heeft het, ik zeg gemakkelijkheidshalve, het Westen en de Europese Unie te gretig beginnen bieden? Gaat dit over geld? Waar gaat dit over?
Ja, het gaat eigenlijk over twee zaken. Enerzijds heb je dus de productiecapaciteit van bedrijven, in welke mate dat ze vaccins zo snel mogelijk kunnen gaan produceren. En aan de andere kant is er dat een financiële kwestie. Dus als we kijken naar de financiële kwestie, is er dus dat COVAX-systeem opgezet. Eigenlijk was dat de bedoeling om een soort globaal groepsaankoopsysteem te maken voor landen die ze gezamenlijk zouden aankopen. Dus ook westerse landen samen met het zuiden zouden samen hun bestellingen plaatsen en dat systeem zou dat gaan reguleren. Dus westerse landen zouden eventueel een hogere prijs betalen voor de vaccins, waardoor dat het eigenlijk het systeem de vaccins betaalbaarder zou maken voor ontwikkelingslanden, voor het zuiden. En dat systeem zou eigenlijk ook de toekenning van die vaccins regelen, waardoor alle landen min of meer gelijkmatig eerst de zorgverleners, de meest kwetsbare bevolkingen, zouden gaan vaccineren. Nu, dat systeem is een beetje voorbijgestreefd geweest op het moment dat zowel de Verenigde Staten als Europa zelf rechtstreeks met farmaceutische bedrijven zijn beginnen gaan onderhandelen en heel snel een groot aantal dosissen hebben gereserveerd.
Ja, toen vielen de, om het gewoon te noemen zoals het is, toen vielen de armere landen meteen uit de boot?
Wel, zij staan in ieder geval toch achteraan in de rij op dit moment om die vaccins te krijgen. Nu, het is ook niet onmogelijk om dat systeem nog een beetje recht te trekken. Dat is ook niet onmogelijk, maar dan moet er wel actie zijn.
Ja, en dat was het ene, het financiële aspect. U had het ook nog over de productiecapaciteit.
Ja, inderdaad. Dus het is uiteraard ook zo dat de vaccins worden geproduceerd door een heel aantal bedrijven op dit moment. Maar die hebben natuurlijk ook een beperkte productiecapaciteit wat ze zelf kunnen aanleveren. En hier zitten we bij een soort flessenhals, dat we eigenlijk afhankelijk zijn van een aantal grote spelers op dit moment en hun productiecapaciteit. En die productiecapaciteit wordt in een zekere mate ook beperkt, of de globale productiecapaciteit wordt eigenlijk ook in zekere mate beperkt door de monopolierechten die zij genieten wereldwijd. De patentrechten en andere juridische rechten waar zij recht op hebben, waardoor zij de enige spelers op de markt zijn om die producten te gaan aanbieden. En hier is wel een interessant voorstel rond van India en Zuid-Afrika nu bij de Wereldhandelsorganisatie om te zeggen, in een pandemie zouden we niet afhankelijk moeten zijn van die beperkt aantal bedrijven.
Ja.
We zouden eigenlijk alle bedrijven die de productiecapaciteit hebben zelf moeten de mogelijkheid kunnen geven om ook zelf te gaan produceren.
Nou, landen
moeten die optie krijgen.
Nu spreekt u in de voorwaardelijke wijze, hè? Zou moeten, want dan is er ook nog een volgende stap, hè? Hoe krijg je het overal? Dat is sowieso al moeilijk, hè, dat ene vaccin. We hoorden het net, in Groot-Brittannië is dat op geheime locaties bewaard. Wat als er Brexit-files zijn, dan zou het leger ze invliegen. Hoe krijg je een vaccin van min 70 graden de hele wereld rond?
Ja, dat is een grote logistieke uitdaging, waar inderdaad nog wel wat antwoorden op gevonden moeten worden. Artsen zonder Grenzen heeft zelf met het ebola-vaccin ook bij min 70 graden gewerkt in Congo, maar dat was een zeer beperkte schaal, een beperkte bevolking in een klein gebied. Op globaal niveau is dat inderdaad een huzarenstukje waar heel wat technische vragen bij komen kijken die nog niet allemaal opgelost zijn. En waarbij ook wel moet gekeken worden naar de vaccins zoveel mogelijk te kunnen ontwikkelen die ook geschikt zijn voor ontwikkelingslanden. Dus die ook stabieler zijn bij temperatuurschommelingen of niet zo extreme temperaturen. En op dat vlak is er ook wel interessant onderzoek bijvoorbeeld in India en in China rond de ontwikkeling van vaccins die beter bestand zijn tegen hogere temperaturen.
Dank u wel, meneer Einekel. Wij zaten met open mond te luisteren naar alles wat u had te vertellen. Dank u wel, Dimitri Einekel van Artsen zonder Grenzen.
Dank u wel.